Zo, broeders en zusters. Vanavond gaan we stilstaan opnieuw. Stilstaan bij Paulus en zijn apostelschap voor de heidenen. We hebben gisteravond een begin meegemaakt en vanavond gaan we daar weer mee door. Maar nu vanavond dan wat meer nog in het licht van de verborgenheid of het geheimenis. Nou ja, dan is dat iets dat we... waar we vanavond ook wel bij terecht zullen komen. Ik wil toch nog eerst heel eventjes wat aanhaken bij gisteravond. En bij zijn apostelschap, ja, toch ook gedurende de handelingentijd. We hebben gisteravond wel gezien dat Paulus in ieder geval in het algemeen genoemd kan worden de apostel der heidenen. En dat dat in feite ook voor heel zijn bediening geldt. En ergens is dat ook een hele mooie... kreet ook een hele mooie opdracht voor Paulus, die ook volledig de lading van zijn hele bediening ook dekt. He, Paulus heeft zich niet, laat ik het zo zeggen, vanaf Handelingen 28 opeens op een hele andere doelgroep moeten richten dan hij voor die tijd deed. Hij was in die zin, was hij een apostel der heidenen. En daar is dus wat betreft de naam en de naamgeving en dergelijke, is daar helemaal niets aan veranderd. We hebben gezien dat hij van meet af aan, vanaf het begin, ja, dat hij geroepen werd door de Heer op de weg naar Damascus, dat hem duidelijk werd gemaakt, jij bent een apostel met betrekking tot de heidenen, tot de volkeren. En dat is ook wat hij in feite ook al die tijd, ja, is blijven doen. Nou, in het eerste deel van zijn bediening, en dat eerste deel dat loopt dan ook tot en met, of tot aan zijn eerste, deels tot en met, zijn eerste gevangenschap. Die begint zo ongeveer in Handelingen 21, duurt voor tot Handelingen 28. En in dat eerste deel van zijn bediening was er vooral sprake van vervulling van profetie. En het is ook opvallend, dat moet u voor uzelf maar eens een keertje doen, dat is misschien wel interessant, een leuk studiepunt voor jezelf. Als je dat leuk vindt tenminste. Hè? Maar het is voor alles wat met studie te maken heeft natuurlijk. Je zou voor jezelf maar eens moeten onderzoeken hoe vaak in de vroege brieven van de apostel Paulus verwezen wordt naar het Oude Testament. Dan wel er bijbelteksten worden aangehaald vanuit het Oude Testament. En als je dat vergelijkt met de latere brieven van Paulus. Hè, dan kun je daar ook al een bewijs in zien dat daar veel vaker... verwezen wordt naar de wet en naar de profeten. En dat er in de latere brieven van Paulus daar veel minder naar verwezen wordt. Ik meen dat er in totaal in de late brieven, ja, zo rond de 10 rechtstreekse verwijzingen zijn naar het Oude Testament. Terwijl dat in de vroegere brieven circa 20 keer zoveel is. Dus je kunt in dat opzicht ook wel iets ontdekken, ook wel iets zien. En dat heeft alles te maken met dat de bediening van Paulus in eerste instantie een bediening was waarin de Heere aansloot, ja, bij datgene wat hij voorzegd had door zijn oude profeten, dat wil zeggen de profeten in het Oude Testament. En wat daarna kwam, ja, dat was iets, daar hebben de oud-testamentische profeten niet over geschreven. Dat hebben zij niet gezien, dat konden zij ook niet zien omdat God het eenvoudigweg niet openbaarde. Dat zijn dingen die heeft hij geheim gehouden, verborgen gehouden in zichzelf, in God de schepper, zo staat dat er zo mooi in Efesius 3. Dus ja, daar konden zij ook niets van zien. Dat was iets dat is onbekend gebleven. Nou goed, dat eerste deel van die bediening van Paulus, die lag dus daarmee ook geheel in het licht van de hoop van Israël. En ook dat is wel een belangrijk onderscheid met het latere deel. Je kunt namelijk heel goed ontdekken dat Paulus in de latere brieven er niet meer van uitgaat, of ging, dat hij de wederkomst, de openbaring van de Heer Jezus Christus aan den lijve zou ondervinden. In die zin dat hij dat zou meemaken terwijl hij hier op aarde was en dat dan op een gegeven moment die dag van de openbaring aanbrak. En dat is iets dat zie je, ja, in het begin nou juist wel terug. En ook dat heeft alles te maken met die profetische boodschap. Want ja, de profetische boodschap was een boodschap waarin het evangelie aangaande de Heer Jezus Christus centraal stond, het lijden van de Christus, maar ook de heerlijkheid daarna. Nou, en die heerlijkheid daarna, die heeft alles te maken met de vestiging van het koningschap van Christus hier op aarde. He, daar draait het in feite om. Daar is Gods plan met deze wereld in ieder geval ook op gericht. Je zou in grote lijnen kunnen zeggen dat wat Adam niet lukte, namelijk het onderwerpen van de aarde, dat zal de Heer Jezus Christus straks wel lukken. Het onderwerpen van de aarde. Wij weten nu al in het verborgene dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar straks in de toekomst, dan zal dat ook daadwerkelijk zo het geval worden. He, meer en meer. He, dat is ook weer een heel proces wat daar gaande is. De Heer Jezus Christus zal zich openbaren vanuit de hemel. We weten dat nu het koninkrijk, het koningschap van de Heer Jezus Christus zich bevindt op de plaats waar hij zelf is. En dat is in de hemel der hemelen. De opperste hemel, de superhemel, betekent die uitdrukking eigenlijk, hemel der hemelen. Dat is de hemel van God, de woonplaats van God. Maar we lezen ook, als je het boek Openbaring leest, dat op een gegeven moment de duivel uit de hemelen geworpen wordt op de aarde. En dan breekt hier op aarde aan wat we dan altijd noemen de tijd van de grote verdrukking. Maar dan staat er ook in het boek Openbaring dat dat koningschap zich uitgebreid heeft naar de hemelen. En dan wordt daar ook een oproep gedaan, verheugt u gij hemelen, maar wee u gij aarde. Verheugt u gij hemelen, koningschap is uitgebreid, maar wee u gij aarde. En we weten dat vervolgens, nadat dat zover is, dat de Heer Jezus Christus ook terug zal keren op aarde. Dat is de openbaring van Christus. En met de openbaring van de Heer Jezus Christus zullen zijn voeten op de Olijfberg staan en zal zijn koningschap ook naar de aarde toe uitgebreid worden. En dat zal zich in eerste instantie afspelen in Israël. Hij zal het land in bezit nemen, het volk zal hersteld worden in de positie die God met het volk voor heeft. Het zal een koninkrijk van priesters zijn of een koninklijk priesterschap. En u weet wel, een priester, dat is iemand. Een persoon, als het om één persoon gaat, dan is dat iemand die tussen God en de mensen instaat. Zoals de priesters van het Oude Testament met betrekking tot Israël. Als het volk iets moest hebben van God, dan gingen ze naar de priester toe. En de priester die vertelde dat dan, vroeg dat dan. Of als iemand van het volk een zonde had gedaan en er moest voor vergeving gezorgd worden, voor verzoening gezorgd worden. Dan deed de priester dat namens die persoon naar God toe. Maar andersom was het ook zo dat alles wat God bekend te maken had, dat deed hij via de priesters. En daarom hadden die priesters ook een enorm belangrijke taak met betrekking tot het volk van Israël. En daar waar zij hun taak van het bekendmaken van de wet verzaakten, daar zie je dat het volk de verkeerde kant op gaat. En daarom zegt Hosea dat ook zo, het is ook zo priester, zo volk. Die priesters die bakken er niks van, hoef je er niet lang op te wachten dat het met het volk ook de verkeerde kant op gaat. Nou goed. Zo zal Israël straks een priestervolk zijn. Dan heb je het niet meer over één persoon, maar dan heb je het over personen, een heel volk namelijk, van priesters. En zij zullen de verbindende schakel zijn tussen God en de volkeren eromheen. En als de volkeren iets van God willen weten, dan zullen ze aan het volk Israël dat moeten vragen en kunnen vragen. En andersom, dat volk Israël zal ervoor zorgen dat de volkeren ook bekendgemaakt worden met wat de wil van de Heer is. Nou, dat priestervolk, Israël zal dan zijn plaats innemen. Het koningschap van de Heere is dan uitgebreid naar de aarde, beginnend in Jeruzalem, vervolgens Israël, het land, het hele beloofde land. Maar daarna zal ook de complete aarde zal onderworpen worden aan de Heer Jezus Christus. Totdat al zijn vijanden en alles wat vijandelijk is, hem onderworpen is. En het laatste, de laatste vijand die hem onderworpen is, zegt Paulus in 1 Korintiërs 15, dat is de dood. En we weten dat het moment waarop de dood hem onderworpen wordt, dat het moment is waarop elke dode opgestaan zal zijn uit het dodenrijk. En wanneer is dat gebeurd? Dat kun je heel duidelijk lezen in de Bijbel. Dat gebeurt aan het einde van de huidige schepping. Als deze hemelen en aarde voorbij gaan, dan is ook de dood, die heeft zijn doden en het dodenrijk heeft zijn doden gegeven en dergelijke, zo zegt het boek Openbaring. En dan heb je dat moment daar. Dan zijn de zoon alle dingen onderworpen. En dan zal de zoon zichzelf onderwerpen aan de vader. En dan breekt de periode, de laatste aion, de laatste eeuw aan. De eeuw namelijk van de nieuwe schepping. Waarin er een nieuwe hemel, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde is. Nou, dat hele koningschap, dat heeft alles te maken met de heerlijkheid daarna. De profeten hebben gesproken over het lijden dat over de Christus zou komen en over de heerlijkheid daarna. Nou, die profetische boodschap met betrekking tot die heerlijkheid daarna, de komst van Christus, dat is nou precies de boodschap waar Paulus zich ook in voegde, aanvankelijk. En dat is precies de boodschap die ook alles te maken heeft met de verwachting van de wederkomst van Christus, namelijk zijn openbaring. En je kunt ook ontdekken, en daar hoef je helemaal geen ontdekkingsreiziger voor te zijn, daar hoef je alleen maar Nederlands voor te kunnen lezen. Nou, dat kunnen we allemaal. Je kunt ook heel makkelijk ontdekken in de vroegere brieven van de apostel Paulus, dat ook inderdaad zijn hoop en verwachting was. Daar moeten we niet moeilijk over doen. We moeten ook die brieven en de hoop die daar beschreven staat niet toepassen op de tijd van nu. Want dan ga je de boel door elkaar gooien. En wat door elkaar gegooid wordt, dan weet je wel weer waar dat vandaan komt. Dus dan moet je niet aan meedoen, zeg maar. Maar als je dat niet doet en al die dingen mooi en netjes en keurig op zijn plek laat, ja, dan zie je inderdaad dat Paulus ook bezig was, ja, om die profetische boodschap te brengen. Met betrekking tot het lijden dat over de Christus zou komen, maar ook met betrekking tot de heerlijkheid daarna, inclusief zijn komst en zijn koningschap. Nou, als je nou even terugdenkt aan de tijd van het boek Handelingen. Het boek Handelingen dat omvat een periode van 33 jaren. En dat eindigt, dat is inclusief trouwens die tweejarige gevangenschap van Paulus in Rome. Dat eindigt in het jaar 63 en we weten 7 jaar later, dan vindt de verwoesting van de tempel en van Jeruzalem en dergelijke plaats. En eerlijk gezegd heb ik persoonlijk wel de gedachte dat als het nou even heel menselijk gegaan was, en even net alsof de Heere dat hele plan met de verborgenheid, met het lichaam van Christus niet had, dan had het eigenlijk zo moeten gaan dat die tijd van Handelingen voorbij ging en dat aansluitend op die tijd de periode zou aanbreken die we kennen als de laatste jaarweek van Daniël, 7 jaren. Dus het jaar 63 plus die 7 jaren. En dat dan in het jaar 70 inderdaad de tempel verwoest zou worden, maar dan ten gevolge van de wederkomst van Christus. Want daar gaat het wel naartoe. Dat huis, het luisterrijk huis waar wij u loofden, zo staat er profetisch geschreven in Jesaja, is tot een puinhoop geworden. Nou, dat is nu terugkijkend in het jaar 70 ook gebeurd, alleen zonder de wederkomst van Christus. Maar ik denk dat dat nog een keer herhaald zal worden. Dus dat we in de toekomst te maken krijgen, en wanneer dat precies is, dat gaan we vanzelf merken. Maar dat we in de toekomst te maken krijgen met een periode van opnieuw zo'n soort van handelingentijd, 33 jaren misschien wel. Waarom niet? Waarin de geest wordt uitgestort. Uitgestort wordt op zijn volk. En dat volk komt daardoor binnen het bereik van het verbond, het nieuwe verbond. En dat er vervolgens nog een periode zal zijn van 7 jaar. En op de helft van dat jaar, dan zal de zoon der wetteloosheid, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, die zal zich dan zetten in de tempel die er inmiddels gebouwd is. En hij zal aan zich laten zien dat hij God is. En dan zal 3,5 jaar later, zal de Heer Jezus Christus terugkeren. En is de wederkomst, is de openbaring van Christus een feit. Dus wij zitten eigenlijk met een soort vooruitgeschoven periode. Die periode van het koningschap en van concrete vervulling ook van profetie, ja, die is afgebroken en die is vooruitgeschoven en die komt daar in de toekomst terug en wij zitten daartussenin. Nou, even een paar voorbeelden van brieven van Paulus uit die tijd, waarin hij ook duidelijk laat merken dat, ja, dat het inderdaad om de wederkomst, om de openbaring van Christus ging. De 2e Thessalonicense brief bijvoorbeeld. En dan gaat het mij eventjes om het eerste hoofdstuk, vers 5 tot en met vers 8. 2 Thessalonicense 1 moet je dus niet zomaar één op één betrekken op de tijd waarin wij nu leven. Maar moet je betrekken op de tijd waarin die geschreven is, namelijk de handelingentijd. En als er nou in de toekomst opnieuw een handelingentijd zal zijn, dan kun je hem daar dus ook op betrekken. Dus het is ook een profetische brief. Maar er staat, in 2 Thessalonicenzen 1 vers 5, daar gaat het over de verdrukkingen en dergelijke die de Thessalonicenzen destijds te doorstaan hadden. Paulus schrijft daarvan in vers 5, dat is een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor het welk gij ook lijdt, indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Dus daar spreekt Paulus over de openbaring. En daar spreekt hij ook over degenen die verdrukt worden. Dus hij gebruikt ook echt dat woord van verdrukking en het werkwoord dat erbij hoort, verdrukken. En degenen die het doen, de verdrukkers. Hij gebruikt dat ook allemaal en hij zegt van ja, op het moment dat de openbaring, in het zevende vers, dat de openbaring van de Heer Jezus Christus plaatsvindt, dan wordt, zo staat aan het begin van dat vers, aan u die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons geschonken. Bij de openbaring. En tegelijkertijd, schrijft Paulus, gebeurt het ook dat de verdrukkers, vers 6 aan het einde, verdrukking te vergelden krijgen. Waarmee de apostel duidelijk maakt dat ja, in die aanlooptijd naar de wederkomst van Christus toe, waarvan hij ook zelf nog dacht van ik ga daar deel aan krijgen, denk ook eventjes aan de eerste Thessalonicense brief, als hij het heeft over de wederkomst, de komst des Heren, dat hij ook zegt van nou ja, wij levenden die achterblijven, hè, dergelijke. Hij was er gewoon nog van overtuigd dat hij dat allemaal mee zou maken. Maar Paulus zegt van ja, zo leven daar als het ware twee groepen van mensen leven toe naar de openbaring van Christus. Enerzijds zijn dat verdrukkers en anderzijds zijn dat verdrukten. En die laatste groep, dat is een groep van gelovigen. En de verdrukkers, dat zijn mensen die houden de waarheid van God in ongerechtigheid ten onder. Zoals je dat helemaal zo mooi kan lezen in Romeinen 1. En zo leven zij beide naar de wederkomst van Christus toe. En zegt Paulus, als de openbaring van de Heer Jezus dan plaatsvindt, dan worden de rollen omgedraaid. Want dan zullen degenen die u in de verdrukking brengen, die zullen dan verdrukt worden. Vanwege het oordeel Gods dat geopenbaard wordt. En degenen die tot dat moment verdrukt werden, die zullen dan verkwikking krijgen. En die zullen ontlast worden van datgene wat hen inderdaad en degenen die hen inderdaad verdrukten op dat moment. Nou, die kant, dat is de kant die de apostel Paulus beschrijft en waar hij ook naar uitziet en dergelijke. Als hij leeft, als hij zijn apostelschap der heidenen uitoefent, als hij leeft gedurende de handelingentijd. De Thessalonicense brieven, dat zijn naar alle waarschijnlijkheid de vroegste brieven die Paulus geschreven heeft in die eerste periode. Als je een beetje verder gaat in de tijd, nog steeds in die handelingentijd, dan kom je bijvoorbeeld terecht bij de Korinthebrief. En daar moeten we maar eens naartoe naar gaan, naar de eerste Korinthebrief, het eerste hoofdstuk. Dus de eerste Korinthebrief staat eerder in de Bijbel, maar is later geschreven dan de tweede Thessalonicense brief. Er staat in 1 Korintiërs 1, vierde vers, zoals Paulus dat ook zo gewend is in zijn brieven, je zou zeggen in al zijn brieven, om de Heere te danken. Daar staat in vers 4, ik dank God te allen tijden over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Nou, dan schrijft de apostel dus gewoon tegen aan de Korintiërs van jullie zien uit naar de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dat is op zich natuurlijk een hele wonderlijke zaak, dat ook de Korinthebrief, en daar heb ik zelf ook wel enigszins aan meegedaan hoor, dat zeg ik ook maar in alle eerlijkheid, maar dat ook de Korinthebrief vaak een brief is die gebruikt wordt om de teksten die over de toekomst gaan, ja, maar te verklaren alsof het daar om een of andere verborgen komst van de Heer Jezus Christus zou gaan. Maar je ziet wel, de Korintiërs kijken helemaal niet uit naar een verborgen komst van de Heer Jezus Christus. Daar kun je die brief ook helemaal niet voor gebruiken of toepassen. Daar gaat het ook eenvoudigweg niet over. En die brief die schrijft over het uitzien naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Ja, en daar is niets verborgens aan. Als je het hebt over de openbaring van Christus, heb je het over datgene waar het boek Openbaring ook over schrijft. Namelijk zijn openbaring van de hemel, het nederdalen van de hemel, als hij zichtbaar wordt, ontsluierd wordt als het ware. Je zou in dat opzicht ook kunnen zeggen, dat als je kijkt naar het stukje geschiedschrijving dat er is in het Nieuwe Testament, dat die geschiedschrijving in feite precies de lijn aangeeft van het hele profetische plan. Daar waar geschiedenis geschreven wordt, heb je te maken met het profetische plan van de Heer. Het boek Handelingen is het laatste geschiedenisboek. De evangeliën zijn de eerste geschiedenisboeken van het Nieuwe Testament. Want daar wordt een stuk geschiedenis beschreven namelijk. Dat gebeurt in de brieven niet. Maar in het boek Handelingen wel. En ook in de evangeliën. De evangeliën beschrijven de eerste 33 jaren van het leven, of de 33 jaren van het leven van de Heer Jezus. Daarna krijg je het boek Handelingen, beschrijft de volgende periode van 33 jaren. En daarop aansluitend is er nog één geschiedenisboek in het Nieuwe Testament. Alleen dat kennen we niet zozeer als een geschiedenisboek. Maar dat is het wel degelijk, alleen is het nog onvervulde geschiedenis, dat is het boek Openbaring. En dat sluit eigenlijk naadloos aan bij het boek Handelingen. Als het gaat om de geschiedenis. Openbaring spreekt van dat wat er plaatsvindt in die periode, die 7 jaren voorafgaande aan de wederkomst van Christus, en spreekt over dat wat er vervolgens plaatsvindt, namelijk de openbaring zelf en het koningschap daarna. En je ziet dat de Heere dat in dat opzicht ook allemaal, het kan ook moeilijk anders natuurlijk, maar prachtig en geordend geregeld heeft, zoals hij zijn woord heeft geopenbaard. Klopt allemaal precies. En dat daar een stel brieven tussen zijn gekomen die iets vertellen over een periode waar de geschiedschrijving, of het nou geweest is of dat het nog gebeuren moet, niet overschrijft. Dat heeft alles te maken met juist dat verborgen karakter van die brieven en van dat wat de Heere nu aan het doen is. Toen, zo zie je hier ook, zagen zij uit naar de openbaring van de Heer Jezus Christus. Als je naar de Romeinenbrief gaat, naar Romeinen 1 en 2, dan ben je terechtgekomen bij de laatste vroege brief van Paulus. Hebreeënbrief meegerekend, heb je dan 7 vroege brieven. En in de Romeinenbrief, kijkt de apostel Paulus daar in feite ook al naar uit. Ook, of nog steeds naar uit, naar het moment van de wederkomst van Christus. Dus de Romeinenbrief is de 7e brief die de apostel Paulus geschreven heeft, alleen hij staat als eerste brief van Paulus in onze Bijbel. De jeugd die weet dat sinds vorige week waarom dat is, maar ik wil het u ook wel verklappen. Dat komt omdat de brieven van Paulus in onze Bijbel staan op volgorde van lengte. Nou, dat is heel logisch, toch? Dus de eerste brief van 16 hoofdstukken, dat is de langste brief van Paulus. En de kortste brief, is de brief aan, welke is het? Filemon, inderdaad, 1 hoofdstukje. Die staat dan vlak voor de Hebreeënbrief. En de Hebreeënbrief, daar staat niet boven dat die van Paulus is. Dus vandaar dat die even apart gerekend wordt. Maar de langste brief staat eerst. En dan steeds meer kom je bij de kortste brief. En zo is dat in de Bijbels terechtgekomen. En dat is natuurlijk ook weer ontzettend jammer. Dat het er zo is ingekomen. Maar ik ben al lang blij dat het erin staat natuurlijk. Maar het heeft niks meer met de chronologische volgorde te maken van het schrijven van de brieven. De eerste brief die Paulus schreef, dat was toch wel de eerste Thessalonicense brief. En de laatste brief die hij in de handelingenperiode schreef, in het kader van zijn profetische bediening, dat was de Romeinenbrief. Een late, vroege brief. Wel een brief die wat dat betreft al heel dichtbij ons staat, zo zou je kunnen zeggen. Maar toch, hij behoort nog tot die profetische tijd. En daarom kun je ook in die brief allerlei dingen terugvinden waaruit blijkt dat Paulus uitziet naar het moment van de wederkomst van Christus. In vers 16 van hoofdstuk 1, daar staat: ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat laatste vers, vers 17, dat spreekt over de openbaring van de gerechtigheid Gods. Nou, wanneer wordt nou de gerechtigheid Gods geopenbaard? Dat is op het moment dat Christus zich openbaart. En dan blijkt op dat moment dat de verdrukten, namelijk de gelovigen, blijven leven. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is wat er dan zal blijken. Maar wat blijkt er tegelijkertijd, zagen we net al in 2 Thessalonicenzen, dat degenen die verdrukken, dan met het oordeel te maken krijgen. En dat is waar het vervolgens om gaat, vers 18, want toren van God wordt geopenbaard, zo moet je het vertalen namelijk, en niet openbaart zich, alsof dat iets is wat nu al aan de gang is. Nee, voor alle duidelijkheid, want toren van God wordt geopenbaard van de hemel, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, en daar heb je het, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Dus dat moment waarop de gerechtigheid Gods wordt geopenbaard, is een moment waardoor blijkt dat gelovigen kunnen blijven leven, en dat tegelijkertijd degene die God tegenstaan, dus aan de kant van de tegenstander staan, op een hele actieve manier, dat dat degene zijn die te maken krijgen met de toren van God. Want ook dat is gerechtigheid van God. Nou, en dat komt dan later ook in hoofdstuk 2 naar voren. Want dan staat daar in vers 5, Romeinen 2 vers 5, maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toren op tegen de dag des torens en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat is weer die dag. En wat gebeurt er op die dag? Nou, kijk maar. En dat is dus een dag die Paulus destijds verwachtte te zullen meemaken. Wij levenden die achterblijven, immers. Of allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. Korinthe, 1 Korinthe 15. Wat gebeurt er op die dag? En wat gebeurt er door dat rechtvaardig oordeel Gods? Dat is dus dat oordeel, dat rechtvaardige oordeel Gods, waarover in vers 17 en in vers 18 van hoofdstuk 1 al geschreven is en wordt. Wat gebeurt er dan, vers 6? Die een ieder vergelden zal naar zijn werken, hun die in het goed doen volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Ik zou willen zeggen de verdrukten. Maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toren en gramschap. Dat zijn de verdrukkers. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt. Eerst de Jood, ook de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. En je ziet hoe de Heere zijn volgorde ook vasthoudt. Niet alleen in de verkondiging van het heil destijds, maar ook in de verkondiging van het oordeel, het aankondigen van het oordeel. Het is steeds heel gestructureerd waarop de Heere dat allemaal doet. Die dag, de dag des oordeels en het rechtvaardig oordeel Gods. Als u even verder bladert in dezezelfde brief naar het 13e hoofdstuk, dan schrijft Paulus daar ook nog iets aan die Romeinen. En dan voel je ook wel dat je dat ook helemaal zo kunt begrijpen, zoals het er staat. En je kunt ook al begrijpen hoe de Romeinen, de lezers van deze brief, dat moeten hebben opgevat. Paulus schrijft in vers 11, gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. En daar heb je het. Hè? Dat is de dag van de openbaring van Christus. De dag waarop het rechtvaardig oordeel Gods geopenbaard wordt. De dag waarop de gerechtigheid Gods geopenbaard wordt, zodat de gelovige uit zijn geloof zal leven, de rechtvaardige. Maar ook de dag waarop het rechtvaardig of de gerechtigheid Gods wordt geopenbaard ten opzichte van de tegenstanders van God in die tijd. En die hebben alles te maken met die mens der wetteloosheid en dergelijke, met dat hele plan der leugen. En voor hen zal het blijken te zijn toren van God. En dat is wat er dan allemaal zal plaatsvinden. Nou, dat alles, broeders en zusters, past helemaal in het profetische kader, nog steeds. Om dat even af te ronden, willen we nog heel even terugkeren naar het boek Handelingen, naar het derde hoofdstuk. U ziet trouwens ook wel hoe vaak er al niet verwezen is naar het boek Handelingen, dat het ook wel een sleutelboek is van de Bijbel, waarin hele belangrijke dingen naar voren komen. Handelingen 3, vers 17, toespraak van Petrus, naar aanleiding ook van de genezing van een verlamde man die altijd maar bij de tempel zat, maar net niet naar binnen mocht, omdat hij niet naar binnen mocht vanwege zijn ziekte, vanwege het feit dat hij niet lopen kon en dergelijke. En hij zat daar maar voor de tempel. Maar goed, hij wordt op een gegeven moment genezen door Petrus. En dan, of door Petrus in de naam van Jezus Christus de Nazoreër. En dan wordt hij weer gezond en dan loopt hij heen en weer en springt en hij loopt en hij looft God. En nou, je hebt nog nooit zoveel blijdschap gezien bij wijze van spreken bij iemand die genezen is. Nou, die man die wordt daarvan genezen. En dan gaat Petrus dat vanaf vers 11, gaat hij dat laten zien dat die genezing van die verlamde man in feite de genezing van het volk van Israël illustreert of zou moeten illustreren. Zou dat volk tot geloof komen? Ja, dan zou inderdaad die genezing een illustratie ook zijn van dat wat er met het volk zou gaan gebeuren. Nou, dan staat in vers 17 van hoofdstuk 3, dat Petrus zegt, en daarmee wordt ook de tijd van Handelingen aangegeven. Die wordt als het ware nog eens onderstreept, het karakter van die tijd. Want u weet heus wel wat het karakter van de tijd van Handelingen is. Het karakter van de tijd van Handelingen lees je namelijk al in Handelingen 1. Deze Jezus die van u is opgevaren naar de hemel zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem ten hemel hebt zien varen. Dat is het karakter van Handelingen. En dat wederkeren wordt beschreven in het boek Openbaring, dat eigenlijk aansluit op het boek Handelingen, daar heb je het. En hier wordt dat alles nog eens onderstreept en zegt Petrus, en nu broeders, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld, zoals ook uw oversten, maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Dus Petrus heeft hier beschreven dat de oversten en dat het volk, in ieder geval de ongelovigen daaruit, dat zij de leidsman ten leven gedood hebben. Dat beschrijft hij even daarvoor. En dan zegt hij van, maar ik weet dat jullie het uit onkunde gedaan hebben. Want wat uit ongeloof gebeurt is ook onkunde. En daar klinkt ook zoveel liefde in door. Ik weet het is uit onkunde gebeurd. Hier is het nog niet het moment van oordeel en straf en dergelijke. Hier is het moment waarop het evangelie in liefde en genade verkondigd wordt. U hebt het onkunde gehandeld. Maar zo zegt Petrus, vers 18, zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en hij, de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Dus de Heer is naar de hemel gegaan tot de tijden van de wederoprichting alle dingen. Dat betekent dat hij dan weer terugkeert. Nou, de Heer die zou de Christus zenden, zo staat er in vers 20, als het volk tot berouw en bekering zou komen. Hem, vers 21, moest de hemel opnemen tot de tijden van wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft, en daar heb je het weer, bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. En dan staat er vers 22, Mozes toch heeft gezegd, En in vers 24 staat, en al de profeten hebben verkondigd. Van Samuel af en vervolgens die er gesproken hebben. He, Mozes en de profeten. En dan is het zo mooi dat je dan in het laatste, de laatste versen, het laatste deel van het boek Handelingen ook leest dat Paulus niets anders heeft verkondigd dan wat Mozes en de profeten vertelden over de Christus en de heerlijkheid daarna. Nou, Paulus stond helemaal in die bediening. Tot en met het einde van het boek Handelingen. En dan komt het einde van Handelingen. Ja, en broeders en zusters, dan zit je ja, in een heel belangrijk of op een heel belangrijk moment in dat hele plan van God. Als je op dat moment terugkijkt in de geschiedenis en in de bediening van Paulus, dan moet je zeggen dat hij een verkondiger is geweest, een apostel is geweest der heidenen, maar dat er tot dat moment nog steeds onderscheid is geweest van Gods wegen tussen het Joodse volk, het Laos, waar we gisteravond het over gehad hebben, en de volkeren, de etne. En dat onderscheid was er doordat er een verbond was. En vooruitkijkend vanaf dat moment kun je zeggen, nu is er geen onderscheid meer, er zijn nu alleen nog maar volkeren. En waarom zijn er alleen maar volkeren? Omdat er geen effectief verbond is van God met enig volk in deze wereld. En vandaar dat er alleen maar volkeren zijn. En wat Paulus' apostelschap betreft, zie je precies hetzelfde dus ook terug. Terugkijkend was hij gezonden tot volkeren, maar dan toch vooral tot volkeren, tot diegenen die tot de 10 stammen behoorden van de volkeren. En vooruitkijkend was hij een apostel van de volkeren in het algemeen geworden. Van alle mensen. En daar hebben we nu mee te maken. We hebben nu te maken met de apostel der heidenen met betrekking tot alle mensen. En kijk je vanaf Handelingen 28 vooruit. En dat kun je doen omdat het hele gebeuren dat in Openbaring beschreven wordt ook vooruitgeschoven is. Kijk je vooruit vanaf dat moment. Ja, dan word je bepaald bij alle heerlijkheden die betrekking hebben op onze huidige tijd. En dan zie je dat God zich richt inderdaad op alle mensen. En dat hij elk mens of ieder mens in Christus volmaakt wil doen staan. En daar gaat het om. En dan blijkt bovendien, en daar wil ik eigenlijk voor de rest van deze avond nog de nadruk op leggen. Dan blijkt bovendien dat de gelovigen uit alle mensen die dus tezamen dat lichaam van Christus vormen, ja, dat die op een veel hoger plan getild zijn door de Heer dan een gelovige ooit gehad heeft voor die tijd. En dat zijn allemaal zaken ja, die je terugvindt in de latere brieven van Paulus. En dat zijn ook, ja, in hoofdzaak zijn dat unieke dingen die hij noemt. Ik heb eigenlijk voor mezelf, maar dat is niet voor mezelf, want ik heb het eigenlijk ook een beetje voor u gedaan. Heb ik een heel rijtje van woorden uit de Efezebrief gezocht die iets zeggen over wat wij nu zijn, hoe God ons nu ziet, hoe het handelen van God nu met ons is en die ook aangeven hoe uniek dat eigenlijk allemaal is. Hè? Soms dan verbaas je je er wel eens over dat er zoveel christenen zijn die eigenlijk zo weinig willen afweten van deze rijke dingen. Hè, die zodra je dus over dit soort dingen begint te spreken, ja, je begint het te behandelen alsof je een soort sectarische secteleider bent of wat dan ook, weet je wel. Dat krijg je dan allemaal. Heel vreemd. Ik blijf me daar altijd weer over verbazen. Het is net alsof mensen gewoon ja, die enorme pot met rijkdom niet willen hebben. He, daar lijkt het op. En dan kun je zeggen van ja, dat komt omdat men toch eigenlijk niet helemaal beseft wat dan die rijkdom is. Nou, dat zal dan best zo zijn. Maar dan nog, zou je toch ongelooflijk nieuwsgierig moeten zijn als christen om te weten wat je in feite hebt ontvangen in Christus en wat dat hogere plan is. He, waar God ons op getild heeft. Nou, ik heb vanuit de Efezebrief heb ik een rijtje van ja, ik noem dat voor mezelf, maar dat mag u ook gelijk weer vergeten. Een rijtje van sun-woorden. Ja, sun, dat is een Grieks woordje, dat betekent met. Of samen met. heb ik opgezocht. Ik heb er 12. 12 van dat soort woorden waar het woord samen of mede of mee steeds tot in uitdrukking komen. En dat zijn ook woorden die zijn over het algemeen uniek voor de late brieven van Paulus. Met andere woorden, dat zijn woorden die vind je niet terug in de andere brieven, de eerdere brieven, met betrekking tot de groep of de gelovigen, de groep van gelovigen, de gemeente of wat dan ook die er destijds was. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi. Het eerste, de eerste woorden die we vinden, ja, daar hebben we net, en dat is wel mooi dat het nou vanavond dan even gezongen is, dat lied van Efeze 2, daar hebben we net van zitten zingen. Hè? Ja, wij hebben lekker zitten zingen, Obi die moest staan. Maar goed, je hebt altijd sierpaarden en werkpaarden. Hè? Maar Efeziërs 2, daar komt dat dan in tot uitdrukking. In Efeziërs 2 vers 4, daar kom je zomaar 3 van dat soort woorden tegen. Er staat God echter. En dat markeert ook wel een ommekeer. Want daarvoor beschrijft Paulus hoe slecht het er eigenlijk voor stond met elk mens. Gij en wij, hè, dus terugkijkend, kijkt Paulus terug naar de mensen die voortkwamen uit het gelovigen uit het Joodse volk en gelovigen uit de heidenen. Ja, we stonden er allemaal slecht voor. Het einde van vers 3 luidt, wij waren evenzeer als de overigen kinderen des torens. Dat wil zeggen kinderen die de toren moesten ontvangen, die het waard waren de toren te ontvangen. God echter. En dan komt het, de ommekeer, vers 4. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, en dan komt dat eerste woord, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. Dus wij zijn mede levend gemaakt met Christus. De Romeinenbrief leert al dat je behouden bent door het feit dat Christus opgestaan is. Dus je bent niet behouden door het feit, of slechts of enkel, door het feit dat Christus voor je gestorven is. Nee, je hebt de verzoening ontvangen doordat hij gestorven is, leert de Romeinenbrief. Maar de Romeinenbrief leert vervolgens dat je behouden bent doordat hij leeft. Zo staat er. Nou, en hier staat dan iets, ja, dat kon Paulus in Romeinen ook nog niet schrijven. Ik geloof zelf dat hij het ook gewoon nog niet wist. Er zijn ook wel uitleggers die menen dat Paulus eigenlijk alles vanaf het begin al wist, met betrekking tot het lichaam van Christus. In die tijd dat hij in Arabië in de woestijn was en openbaring kreeg. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik kan me dat niet voorstellen. En als het zo is, dan is het zo hoor. Maar ik kan het me niet voorstellen dat je weet hebt van zo'n rijke boodschap en toch iets anders verkondigt. Ik geloof dat de Heer dat opzettelijk ook niet zo gedaan heeft. En dat de apostel pas in de gevangenschap ontdekt heeft waartoe hij gevangen zat. Hij wist waarom hij gevangen zat. Dat had met zijn boodschap onder Israël te maken. Maar hij zat gevangen met het oog op de openbaring van het geheimenis van Christus. Nou, en wat wordt er dan geschreven in Efeze? Dat hij ons mede levend gemaakt heeft in het 5e vers met Christus. Dat is wat God aan ons gedaan heeft. Dit is nog nooit eerder geopenbaard in de heilsopenbaring van het woord van God. Nog nooit heb je kunnen lezen, als je alles in chronologische volgorde leest tenminste, heb je kunnen lezen dat er gelovigen zijn die mede levend gemaakt zijn met Christus. Nou, dat is toch een wonder. Dat is toch een wonder. Het tweede wat Paulus erover schrijft, en dat heb je ook nog nooit kunnen lezen voor die tijd, dat is dat wij mede opgewekt zijn. En ik zeg het maar even ten overvloede voor u, maar het is dus ook zoals het er staat, wij zijn met Christus opgewekt. We zijn niet met hem opgestaan, dat lees je ook nergens in de Bijbel. Wij zijn met hem opgewekt. Want als je opgestaan zou zijn, ja, dan zou je hier niet meer zitten. Want opstaan, dat doe je uit de dood. Nee, wij zijn met hem opgewekt. Het opstandingsleven, de opstandingskracht, is in ons werkzaam. Nou, dit is ook weer zo'n sunwoord, zo'n medewoord, samen met woord. Dus het eerste is, we zijn met hem levend gemaakt. Het tweede is, we zijn met hem opgewekt. Nieuw woord voor Bijbelse begrippen. En nog een nieuw gegeven is wat er vervolgens staat. En heeft ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Ook dat heb je nog nooit in de Bijbel kunnen lezen, dat er gelovigen zijn die in één lichaam deel hebben gekregen aan de positie van Christus in de hemel. Nee, want het gaat over de hemelse gewesten, maar het is wel dat deel van de hemelse gewesten waar Christus Jezus zich bevindt. Dus je kunt je afvragen van hoezo een hoger plan voor de gelovigen van nu? He? Dat is nogal wat er zo staat beschreven. He, dat wordt ook van alle kanten als het ware ook onderstreept hoe rijk de positie is die je ontvangen hebt in de Heer Jezus Christus. En dat voor gelovigen uit de volkeren. En dat is wat we ontvangen hebben. Nou, dat zijn zomaar even drie woorden. Je zou haar zeggen dat is even het begin. Want alsof dat alles is. Nee, het gaat nog verder. Als u wat verder kijkt in dat hoofdstuk, hoofdstuk 2, dan kom je bijvoorbeeld ook terecht bij vers 19. En daar kom je ook weer zo'n woord tegen. In de versen 19 tot en met 22, daar vinden we de volgende drie sunwoorden bij elkaar. De drie woorden die te maken hebben met dat wat ons overkomen is samen met Christus. Vers 19 er staat, zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer. Kijk, daar hebben wij nu nog mee te maken, hè? Ik bedoel ook hier in Reeën. Toch? Ja, ik bedoel, je hebt mensen die in het huis wonen, dat zijn huisgenoten. He? En je hebt mensen die staan op de camping, zeg maar, dat zijn bijwoners. En je hebt dan nog wat van die mensen die wonen, die zitten daar dan beneden, daar in Reeën, weet je wel, dat zijn vreemdelingen. He? Ja, daar hebben we nog altijd mee te maken. Maar het is zo mooi, in Christus is het allemaal goed gekomen, hoor, dus wees niet bang. He? Want er staat er zo opeens, zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar, en dan komt het, medeburgers der heiligen, of letterlijk van het heiligdom. En dat is de plek waar Christus dus is, hè, in de hemelse gewesten. Medeburgers, daar heb je weer dat woordje, medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. En dan staat er in vers 21, in hem wast elk bouwwerk, en dan staat er in mijn Bijbel tenminste goed ineensluitend, maar dat is ook weer zo'n sunwoord, want er staat eigenlijk samengevoegd of medegevoegd. Goed ineensluitend, dus medegevoegd, in de oude vertaling. Oh, die zegt dat ook gewoon, samengevoegd, zegt de Statenvertaler. Nou, dan heb je dat woordje samen, of mede in ieder geval nog even terug. Goed ineensluitend, zegt de NBG. Samengevoegd, hè, dus in hem was elk bouwwerk samengevoegd op tot een tempel heilig in de Heere. En dan komt de volgende, in wie ook gij, daar heb je hem, mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Dus dat is het tweede groepje van drie. Van die drie sunwoorden. Medeburgers in vers 19, in vers 21 samengevoegd, NBG zegt goed ineensluitend, en het derde woordje hier is in vers 22 medegebouwd zijnde. We worden medegebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Ja. Dat bepaalt ons en dat laat ons iets zien over wat dan die positie is. Dat derde sunwoord uit het tweede hoofdstuk, dat zei dat we mede, dat ons mede een plaats gegeven is in de hemel. Maar hier omschrijft Paulus dat dus. Dat betekent dat je een medeburger van het heiligdom bent. Het heiligdom waar God woont. En dat is nu niet op de aarde of wat dan ook, dat is boven in de hemel der hemelen. En dat betekent dat je samengevoegd wordt in dat bouwwerk dat de Heer aan het bouwen is. En dat je medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Eigenlijk gebeurt het allemaal boven. Want daar hebben we onze plek gekregen. Dat is, ja, de betekenis van de heilswaarheden, het heilswerk van de Heer Jezus Christus aan ons. Nou, dan kom je in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 is het hoofdstuk waarin Paulus zoveel vertelt over het geheimenis, over de verborgenheid. In vers 1 staat: daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben. He, voor u volkeren. Maar nou kijkt Paulus dus ook echt vooruit. Er zijn alleen maar volkeren. En voor hen is hij in gevangenschap. En omdat alle mensen tot de volkeren behoren, kunnen ook uit alle volkeren mensen deel krijgen aan het lichaam van Christus. Inclusief degenen die zich onder de volkeren bevinden die voortkomen uit het Joodse volk. He, zij kunnen hierdoor deel krijgen omdat ze zich juist onder de volkeren bevinden, waarnaar ook het heil is gegaan, want het heil is naar de heidenen gegaan. En daarom kunnen ze deel krijgen aan het lichaam van Christus. Nou, dat is een geweldig voorrecht wat er nu is. En Paulus zegt van, ja, daarom ben ik dus in gevangenschap. Apostel der heidenen. Hè? Maar dan beschrijft hij dat geheimenis. Pikken we gewoon de draad maar even op in vers 4. Daarnaar, zegt hij, kunt gij bij het lezen nu een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. Dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen. Zoals het nu door de geest geopenbaard is. Aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Of eigenlijk aan zijn heilige apostelen en profeten. En wat is dan bekendgemaakt? Vers 6. Dat de volkeren mede-erfgenamen zijn. Dan heb je weer zo'n woord. Mede-erfgenamen zijn. Medeleden zijn. En medegenoten zijn van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Dus daar heb je er weer drie. Ze staan ook weer gegroepeerd zo bij elkaar. Mede-erfgenamen. Medeleden. Eigenlijk staat daar een medelichaam of een samenlichaam vormen. Want dat moet je als zodanig heel letterlijk vertalen. En medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Dat samen lichaam zijn, dat medelichaam zijn, dat duidt op het feit dat je behoort tot het lichaam van Christus, waarvan Christus zelf het hoofd is. Het gaat hier niet meer om een lichaam van Christus, want zo komt dat ook voor in de Bijbel, in de vroege brieven. Het gaat hier niet meer om een lichaam van Christus dat op zichzelf staat, maar dat door een verbond aan de Christus verbonden is en hem toebehoort. En daarom lichaam van Christus wordt genoemd. Geldt in feite voor het volk zoals dat in de band van het verbond terechtkomt. Het volk van Israël. Dat is een lichaam van Christus. Het oude woord goi, het oud-testamentische woord goi, betekent eigenlijk ook lichaam namelijk. Een lichaam van mensen. Nou, zij worden aan de Here verbonden door het verbond. Maar nu is er alleen de Here met daaraan vast, met alle eerbied gesproken, zijn lichaam, zonder verbond. En wij bevinden ons in dat lichaam. Wij vormen samen lichaam, een samen lichaam met hem. Met Christus. Van hetzelfde lichaam, ja. Ja. Nou, dat is ook mooi, maar samen lichaam is wel het meest letterlijke zoals je het kan weergeven. Maar goed, dat omschrijft in ieder geval de waarheid. Hetzelfde, van hetzelfde lichaam. He, zoals mijn arm, mijn linkerarm van hetzelfde lichaam is als mijn rechterarm. Maar wat veel belangrijker is, beide armen zijn van hetzelfde lichaam als mijn hoofd. Kijk, mijn beide armen zijn niet van hetzelfde lichaam als het lichaam van mijn vrouw. En andersom. Wij zijn aan elkaar verbonden door een verbond. Man en vrouw. Maar zelf heb ik ook een lichaam. En dat is van hetzelfde lichaam. Dat is één. En dat is de waarheid van nu. Dat is weer het hogere plan. Dat God heeft nu. In deze tijd. Dus een samenlichaam. Van hetzelfde lichaam. Een samenlichaam. Dat zijn dus de volgende drie. De derde groep van drie. Van die sunwoorden. De laatste drie. Die vind je in het vierde hoofdstuk. Van de Efezebrief. In het vierde hoofdstuk. De eerste. Die staat in vers 3. Daar staat, en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Ik weet niet hoe dit in de oude vertaling voorkomt, maar er staat in plaats van het woord band, staat er samenbinding. De samenbinding. Ook weer zo'n woord wat er met ons gebeurd is, aan ons gebeurd is, namelijk dat samen met Christus. Want het woord samen heeft altijd betrekking op dat wat er aan Christus gebeurd is en wat God in Christus doet. En omdat wij onlosmakelijk in dat ene lichaam aan Christus verbonden zijn, zijn al deze heilswaarheden ja, ook voor ons bestemd. De samenbinding van de vrede. Ja, en wat is dat dan? Nou, dan beschrijft Paulus dat. Het is een eenheid des geestes, oftewel een geestelijke eenheid, een onzichtbare eenheid. En dan noemt hij die dingen, één lichaam, één geest, gelijk gij ook geroepen zijt, in de ene hoop van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is voor allen en door allen en in allen. Dus de samenbinding. Dat woord samenbinding komt ook nog twee keer voor in de brief aan de Colossense. En dan komt in vers 16, komen de laatste samenwoorden waar we dan zo even bij stilstaan, de 11e en de 12e. In het 16e vers, daar schrijft Paulus van hoofdstuk 4, hè, daar schrijft Paulus, en aan hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel, maar daar staat dan een woord, hè, dat ook weer dat woord samengevoegd is. He, dus dat lichaam dat ontleent aan hem als een welsluitend geheel, een samengevoegd geheel, een samenvoegsel. En bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams om zichzelf op te bouwen in de liefde. Nou, je moet hier wel enige moeite doen om het allemaal terug te vinden, maar in de eerste plaats staat er dus in vers 16... aan hem ontleent het gehele lichaam als een samengevoegd geheel. Laat ik het maar even zo zeggen. Daar heb je dat eerste woord samen. En de tweede is dat woord bijeengehouden. Want dat betekent eigenlijk samengebracht. Samen vastgemaakt, zegt de oude vertaling dan. Nou, mooi. En dus je ziet wel de Statenvertaling die vertaalt over het algemeen wel dichter bij de grondtekst. He, dus dat, is wel, dat wordt dan wel duidelijk als je dat zo allemaal een beetje, of een heel erg beetje, met elkaar vergelijkt. Nou, dat zijn allemaal geweldige dingen, broeders en zusters. He, van dat hogere plan waarnaar God ja, heel zijn handelen met de mens en de redding van de mens en waartoe is een mens gered en dergelijke. Ja, dat hogere plan, zoals de Heer dat dan bekend maakt. En dan is het zo mooi he, dat er dan staat in vers, in hoofdstuk 3 weer. In het 17e en 18e vers. Daar staat dan, daar kom je dan het woord samen, kom je daar ook weer tegen, maar dan staat het even op zichzelf, gewoon als een voorzetseltje. Er staat in vers 17 op dat Christus door het geloof in uw hart een woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, hè, wortelen. Dat heeft met groei en bomen en dergelijke te maken. Gronden hier heeft te maken met de bouw van een huis. Maar beide hebben met de grond te maken. En die grond is liefde. Geworteld en gegrond in de liefde. Zult gij dan, en dan heb je dat woord, samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En u weet, dat zijn dimensies die het erfdeel aangeven. Dat zijn geen dimensies van de liefde van God, maar dat zijn dimensies van het erfdeel van God. Wij zijn mede erfgenamen. En ons erfdeel wordt weergegeven als het ware in vier dimensies, breedte, lengte, hoogte en diepte. En te kennen de liefde van Christus, vers 19, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Samen met alle heiligen. Ja, de Heere die heeft ons in dat opzicht dus onnoemelijk rijk gemaakt. Diezelfde lijn hè, van rijkdom samen met Christus vind je feiten ook terug in de Colossensebrief. De Colossensebrief, u kent die verzen waarschijnlijk wel uit uw hoofd als ik ze zo noem. Daar, die spreekt ook over het feit dat we met Christus zijn afgestorven. Als je dan met Christus bent afgestorven, laat je dan niet weer, of laat je dan niet oordelen, of wat dan ook. Als je dan met Christus bent afgestorven, heb je weer dat woordje met. En Paulus schrijft daar ook dat je met hem begraven bent in de doop. En dat je met hem mede opgewekt bent door het geloof. En vervolgens schrijft hij dat ons leven verborgen is met Christus in God. En uiteindelijk zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Het is allemaal zo rijk, broeders en zusters. Het werk dat de Heer Jezus gedaan heeft, dat heeft voor ons zulke rijke gevolgen gekregen. Dat wij in alle opzichten door de Heer voor de volle 100% verbonden zijn, zeg maar even, aan het lot van Christus. Daar zeg ik helemaal geen lelijk woord mee als ik zeg het woord lot of zo. Want een lot in de Bijbel geeft het erfdeel aan. De erfdelen in het Oude Testament werden verdeeld door het lot. Het lot werd geworpen en de uitkomst was van de Heer, zegt Spreuken. En een erfdeel is eigenlijk een lotsdeel, als je het letterlijk zou vertalen. Dus we hebben wat dat betreft het gouden lot hebben we gekregen. Meer dan de jackpot. Maakt niet uit wat. Maar dat is je deel. Maar in Christus en met Christus. Wij zijn op een onlosmakelijke manier verbonden aan Christus. Zodanig zelfs dat het erin zal uitlopen dat als eenmaal hij verschijnen zal, dat wij dan ook met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Die rijkdom, dat is iets, daar zou je als mens, als gelovige, zou je daar gewoon je veel meer bewust van moeten zijn, denk ik wel eens. Want het zou je ook in zoveel opzichten een hoop schelen. In allerlei zaken, in hoe je tegen jezelf aankijkt, ook wel in hoe je tegen anderen aankijkt, al zijn het broeders en zusters trouwens. Dat weet je allemaal wel. We hebben allemaal met elkaar te maken. En je kan goed met elkaar opschieten of je kan goed op elkaar schieten. Daar komt het ongeveer op neer. En daartussenin zit nog een heel gebied van hoe het allemaal werkt. Maar in dat alles is het toch ontzettend belangrijk, zeker voor jezelf en voor de zegen die je ervan mag ontdekken. Om te weten wat je hebt in Christus en wat God ons aan ons gedaan heeft door ons met Christus samen te voegen. Onlosmakelijk samen te voegen met hem. We zijn in dat opzicht inderdaad op een hoger plan gebracht. En de Heere die heeft daarvoor die apostel, Paulus, kleintje, geringe. Terwijl aanvankelijk dacht hij in zichzelf van tjoh, wat ben ik een vent. Daar heeft hij die apostel voor gebruikt. Toe maar, ga jij nou maar apostel der heidenen zijn. En dan zullen we eerst verder gaan om te proberen het eigen volk te redden. Eigen volk eerst, was de bedoeling van de Heer. Maar toen dat niet ging, en dat komt allemaal wel goed hoor, hoef je niet bang voor te zijn. Maar toen dat niet ging, toen kon de apostel zich ten volle op alle mensen richten. De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En daar hebben wij mee te maken. Wij komen ook uit alle mensen voort. En daarom zijn we in de gelegenheid gesteld om ook door het geloof deel te hebben aan het lichaam van Christus. En God heeft dat aan ons gedaan. Het zijn allemaal dingen die zijn aan ons gebeurd. Je hebt er zelf weinig, laat ik maar gewoon zeggen, je hebt er zelf helemaal niks voor hoeven doen. Je bent er vaak ook helemaal niet van bewust geweest in hoeverre ben je er nou van bewust? In de zin van dat je het snapt en begrijpt. En dat je een huisgenoot Gods bent. Je kunt erover mijmeren, je kunt erover nadenken en je kunt je erin verblijden. Maar God heeft het aan ons gedaan. Er zit helemaal niks bij van onszelf. Of dat de Heer ons nou zo aardig vond of zo, of ons wat aardiger vond dan de anderen. Het is allemaal genade. En hoe dat werkt, dat weet ik ook niet. Maar dat het werkt, dat blijkt wel. En zo hebben we deel gekregen aan Christus. En uiteindelijk mogen we voor nu weten, dat ons leven een leven is waar echt niets of niemand meer aan kan komen. Want het is met Christus verborgen in God. Amen. We gaan de Heer met elkaar danken, broeders en zusters.
Lieve Vader in de hemel, dank u dat we, Heere, zo rijk geworden zijn in uw Zoon, in onze Heer Jezus Christus. We willen u danken, Heere, dat u ons in hem zoveel genade hebt gegeven. Heere, vooral de begindingen, Heere, die kunnen we ons nog wel enigszins voorstellen dat we, Heere, met hem levend gemaakt zijn. Eigenlijk is het al eerder begonnen. We zijn met hem gestorven en we zijn met hem begraven. Maar we zijn ook weer met hem levend gemaakt, met hem opgewekt. En we hebben met hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten. Heer, we zijn bezig om dat allemaal in ieder geval een klein beetje te gaan begrijpen. Heer, maar ook al die andere dingen die er vervolgens staan. Heer, tot aan het moment toe dat we met Christus zullen verschijnen in heerlijkheid. Heer, daar hebben we nog wel een tijd voor nodig om dat echt te begrijpen. Maar Heer, we willen u danken dat u ons daarin zo rijk hebt gezegend in hem. Dank u wel, Heere, voor uw liefde en genade. Dank u, Heer, dat het alles geworteld en gegrond is in de liefde. Heere, dat het op basis is van uw genade. Heere, en dat we dat enorme voorrecht hebben om deel te hebben aan uzelf. Heer, omdat we deel hebben aan Christus. En we weten, Heere, dat in hem al de volheid van u lichamelijk woont. En Heere, wij mogen daar deel aan hebben. Heer, als lichaam van Christus. We danken u daarvoor. En we willen vragen, Heere, of u dat ook in onze harten wil inbedden. Dat we, Heere, zullen mogen ontdekken dat dat steeds meer een plek krijgt in ons leven. Heer, en dat het ook steeds meer een basis mag zijn voor ons leven. Heer, en als we het van onze menselijke kant beschouwen, dan weten we wel dat het allemaal met vallen en opstaan gaat. Heer, dat we zelf nog vaak zulke enorme verkeerde dingen doen. Heer, waarin we geen vertrouwen hebben in u. Heer, waarin we het misschien helemaal niet van u verwachten, waarin we het misschien weer zelf proberen. Heer, maar wat is het dan geweldig om te weten, te beseffen. Heer, dat onze plaats bij u en in u verzekerd is. Heer, en dat u wat dat betreft ook altijd weer met ons verder gaat. Heer, u bent daarin ons nabij. En we danken dat wij u nabij zijn geworden. In Christus. Vader, we willen u danken daarvoor. We willen ook de rest van de avond nog bij u brengen. En ook weer de komende nacht, Heere, zoals we dat ook steeds gedaan hebben. We willen u vragen, Heer, dat we een goede nachtrust mogen hebben. En dat we toch ook nog met elkaar de gelegenheid hebben om over deze dingen, over andere dingen te spreken. En we vragen u ook, Heer, dat we morgen weer in gezondheid zullen mogen opstaan. Vader in de hemel, we vragen u dat alles niet uit verdiensten, maar uit genade. Amen.